Het thema voor deze samenkomst is goed voornemen, vraagteken, bouw met heilige handen. Vanmorgen zagen we in deel 1 van een serie over geven, dat het volk de herbouw van de tempel weer oppakte naar de woorden van God die hij had gegeven door Haggai. En het basisprincipe van geven, heb ik gezegd, dat was de centrale boodschap vanmorgen, het basisprincipe van geven, dat is dat God het eerste en het beste toekomt van alles wat we hebben. Nou, nu in deze gebedsdienst denken we na over goede voornemens. En we gaan die ook bij God brengen. Maar we gaan eerst even wat echte Bijbelstudie doen. Ik zie aan jullie gezichten dat de slide er al staat. Dat is goed. Het is je waarschijnlijk opgevallen dat ik eerst uit Zacharia heb laten lezen en toen pas uit Haggai. Dat heeft een reden. Ze waren tijdgenoten en op het moment dat ze dit namens God profeteren, dan zitten we zo in het jaar 520 voor Christus. Het kan een jaartje voor of naast zitten, daar verschillen de geleerden over, maar dan weten we ongeveer waar we zitten. Nou heb ik even die tijdsaanduidingen op de slide gezet. Hoofdstuk 1 van Haggai, dat heeft hij uitgesproken op de eerste dag van de zesde maand van het tweede jaar van koning Darius. En Haggai 2 op de 21ste dag van de zevende maand. Nou, en nu zie je waarom ik Zacharia eerst heb laten lezen. Want Zacharia heeft die woorden uit hoofdstuk 1, daar had ik er even bij moeten zetten. Zacharia hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 6, dat heeft hij gezegd in de achtste maand van datzelfde jaar. En daarna komt pas dat gedeelte uit Haggai 2, 24ste dag van de negende maand. Nou, het hoef je uiteraard allemaal niet te onthouden. Maar het is even om weer te geven dat die data, dat is zo leuk van deze profetieën, die staan er allemaal in. En dan ga je het op een rijtje zetten en dan zeg je, hé, nu zit er ineens een andere volgorde in die profetieën. En nu gaan we al iets snappen van waarom Zacharia de dingen zegt die hij zegt. Daar kom ik zo op. Hij mag weg hoor, wat mij betreft. Nou, wat gebeurde er nou na de oproep van Haggai? Iedereen ging aan het werk. En wat had God beloofd te zullen doen als het volk aan het werk ging? Hij zou erbij zijn. En als hij erbij is, dan betekent dat automatisch zegen, zou je zeggen. Nou, dat klopt wel, maar toch ook weer niet helemaal. Ze zijn aan het werk gegaan en God is erbij. En dan, een dikke maand nadat men begonnen is met bouwen, komt de eerste profetie van Zacharia in de achtste maand. En waar begint Zacharia mee? De toorn van de Heer heeft jullie voorouders getroffen. Waarom? Waarom zegt hij dat nou? Nou, omdat de vaderen, de voorouders, de Heere God steeds ongehoorzaam waren geweest. En de ballingschap was de uiteindelijke straf voor de zonde van het volk. Maar waarom zegt Zacharia dat nu? Dat volk is nu terug uit ballingschap, althans, een deel ervan, nog niet iedereen. Het komt eerlijk gezegd een beetje over als oude koeien uit de sloot halen, Zacharia. Waarom begin je daar nu weer over? De voorouders zijn gestraft voor hun zonde. En Gods genadetijd is nu toch aangebroken, zou je zeggen. We zijn weer terug uit de ballingschap. En oké, we zijn ongehoorzaam geweest. We hadden de tempelbouw niet zo snel moeten opgeven. Maar we hebben geluisterd naar Haggai, wat hij zei. En we hebben dat ook beleden aan God. En God heeft het toch vergeven. We zijn aan de slag gegaan. Nou, Zacharia die haalt geen oude koeien uit de sloot. Zacharia die wil een lesje leren. Een geschiedenislesje. Hij zegt, jullie voorouders hebben pas geluisterd naar God toen ze in ballingschap werden weggevoerd. Vers 6, en toch hebben mijn woorden en de wetten die ik mijn dienaren de profeten had opgedragen te verkondigen, jullie voorouders getroffen. En toen kwam het volk tot inkeer en erkende, de Heer van de hemelse machten heeft vanwege onze handel en wandel met ons gedaan wat hij zich had voorgenomen. Nou, het woordje toen is belangrijk. Toen kwam het volk tot inkeer. Dat wil zeggen, er is pas naar de woorden van God geluisterd toen het eigenlijk al te laat was. Toen God de straf al had voltrokken. En als er nou iets kenmerkend is voor de profetieën die God aan zijn profeten geeft voor zijn volk, dan is het dat ze bedoeld zijn om te waarschuwen. God wil niet straffen. Elke keer weer lees je dat God zijn oordelen aankondigt met maar één doel. Dat hij ze niet hoeft uit te voeren. En daarom zegt Zacharia nu, luister nou op tijd. Laat het nou niet weer zo ver komen als bij je voorouders, maar luister op tijd naar God. Want, zegt hij, jullie zijn hard op weg om net zo hard leers te worden als je voorouders. En dan moeten we even kijken naar de... Even kijken welk vers stond dat. Vers 4 van hoofdstuk 1. Wees niet als jullie voorouders. Nou, wat bedoelt hij? Nogmaals, hij heeft het niet meer over het staken van de tempelbouw. Dat was nu, dat was klaar. Dat was ook voor God klaar. Maar er is meer aan de hand. Hij zegt in vers 3, jullie moeten je bekeren. Terugkeren naar God. Ja, maar nu kun je je voorstellen dat het volk ook zegt van ja, maar waarin dan? Wat moeten we dan nu nog meer doen? Nou zegt hij, dit is een begin geweest. Jullie hebben een begin gemaakt met je te bekeren tot God. Jullie start is goed. Jullie hebben geluisterd naar het woord van God. Daar begint bekering altijd mee. Dat je luistert naar het woord van God. Jullie hebben geluisterd naar het woord dat mijn broeder Haggai gebracht heeft. Je bent geschrokken van Gods aanwezigheid, van zijn grootheid en heiligheid. En je bent weer aan de slag gegaan. Dat is goed. Je was zelfs zo geschrokken van wat Haggai zei, dat God nogmaals tot Haggai moest spreken en moest zeggen, wees niet bang, want ik ben bij jullie. En je bent gaan bouwen. Maar er ontbreekt nog één ding aan je bekering, zegt Zacharia namens God. En dat is heiliging. God wil dat jullie bouwen met heilige handen. Bij echte bekering hoort ook een leven dat aan God gewijd is, dat door God geheiligd is. Daar hoort bij dat je breekt met de zonden die je doet. Nou, wat zijn die zonden dan in dit concrete geval? Ik stip ze nu alleen maar even aan. Als je het thuis na wil zoeken, dan kun je met name kijken naar de hoofdstukken 5, 7 en 8 van Zacharia. Daar worden een aantal zonden met name genoemd. Ik noem ze even. Jullie stelen. Je legt valse eden af en dat doe je zelfs in de naam van God. Dat het is nog ernstiger. Jullie rechtspraak is oneerlijk. Jullie houden niet van elkaar. Jullie zorgen niet voor elkaar. Jullie verdrukken de weduwen, de wezen. De buitenlanders die in je land zijn buis je uit. En de armen laat je aan hun lot over. In je hart denk je alleen maar slecht over je naaste in plaats van hem lief te hebben. En ik haat die dingen, zegt God. Bekeer je daarvan, zegt vers 3. En om het kracht bij te zetten, vind je in die eerste 6 versen van Zacharia, vind je wel 3 keer die naam, de Heer van de hemelse machten. Dat wil zoveel zeggen als God in de grootheid van zijn macht, in al zijn heerlijkheid en kracht en macht en majesteit. De Heer van de hemelse machten. Zo groot, zo machtig en zo heilig. Die God, de God van hemel en aarde, die kan geen zonde verdragen. En daarom staat er ook, keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren. Maar God kan dat pas bij het volk als ze volledig breken met die zonde. Zolang er nog zonden tussen het volk en God instaan, kan God nooit helemaal bij dat volk komen. God verdraagt die zonde niet. Nou, in die derde profetie van Haggai wordt dat nog verder uitgewerkt. Ik ga daar nu maar even heel kort op in. En Haggai doet dat in de vorm van een vraaggesprek met de priesters. Ik weet niet of dat ook echt zo gebeurd is, of dat hij het alleen als een stijlvorm opvoert. Een vraaggesprek, een catechisme zou je kunnen zeggen. En het gaat over rein en onrein, heilig en onheilig. En dan heeft hij het over rein vlees. En hij zegt, rein vlees, dat is niet in staat om onrein vlees rein te maken. Dat is een lastige zin volgens mij. Je hebt rein vlees, je hebt onrein vlees. En dat reine vlees, dat kun je niet naast dat onreine vlees leggen en zeggen, oh, nu is dat onreine vlees ook rein. Dat gaat niet. Dat is één voorbeeld wat hij geeft. Toegepast op het volk, toegepast ook op ons. Dat wat je goed doet en wat geheiligd is aan God, dat wist de slechte dingen niet uit. Dat kan slechte dingen niet goed maken. Of uitwissen. En omgekeerd geldt het wel. als iemand die onrein is, hè, in het voorbeeld iemand die een dood lichaam heeft aangeraakt, dan ben je onrein. Als iemand die onrein is, rein voedsel aanraakt, dan wordt dat reine voedsel onrein. En dat moet weggedaan worden. Anders gezegd, als je hart en je handen onrein zijn door je zonde, dan wordt alles wat je doet met die onreinheid besmet. Slechte dingen hebben een negatieve invloed op het goede en het heilige. Bouw mijn tempel. Dat was de opdracht die Haggai namens God meegaf in hoofdstuk 1 van zijn boek. En nu verderop zien we dat ons leven heilig moet zijn. Als wij willen bouwen aan Gods tempel, aan Gods koninkrijk, dan moet ons leven heilig zijn. Want werken in de kerk, op zich iets heiligs, dat maakt onze zonde niet ongedaan. We kunnen niet een soort boekhouding bij God bijhouden en zeggen dat we weg kunnen strepen wat goed is tegenover wat niet goed is. Als we werken in Gods tempel, in de gemeente, in het koninkrijk, en we breken niet met concrete zonden in ons leven, dan moeten we niet denken dat die zonden vanzelf worden weggepoetst door het goede en heilige werk dat we doen. En omgekeerd, onze zonden, anders gezegd, bouwen met onheilige handen, dat maakt ons werk in de gemeente onheilig. Als er zonden zijn in ons leven waar we niet mee willen breken, waar we niet mee willen breken, dan maakt dat ons werk in de gemeente onheilig en onrein. Nou, heiliging, dat zei ik al, en goede voornemens, die hebben denk ik alles met elkaar te maken. Heiliging, dat is dat je je voorneemt bepaalde dingen niet meer te doen. Of bepaalde dingen juist wel te doen. Nou, en daar ging het geloof ik ook om bij goede voornemens. Laten we daarom die boodschap van Haggai en van Zacharia serieus nemen. En vragen aan God of God aan licht wil brengen wat er nog mankeert bij ons. En ik denk dat we dat best weten voor onszelf. Het kunnen kleine dingen zijn, het kunnen grote dingen zijn. Maar laten we dat gewoon aan God vragen. God zal het graag doen, want God wil niet straffen, hebben we net gezien. God wil genadig zijn. Hij wil dicht bij ons zijn. Het mooie in deze profetie, vanmorgen zei ik daar ook al wat over, dat is dat het volk het begrepen heeft. En nu lees je dat weer. Want nadat Zacharia gesproken heeft, gaan we weer een maand verder in de tijd. En dan mag Haggai aankondigen van God dat hij van nu af aan zal zegenen. Op de dag dat het zaaien klaar was, de 24e van de 9e maand, mag Haggai zeggen: jullie hebben het begrepen en je hebt het je aangetrokken. En God zal nu gaan zegenen, let maar op. Ik vind het bemoedigende aan deze geschiedenis dat je leven niet eerst perfect hoeft te zijn voordat je God kan dienen. Gelukkig. Stel je voor dat het echt zo was, dat God alleen volmaakte mensen in dienst nam. Oh, toch een vrij lege kerk, denk ik. Maar je hoeft niet eerst perfect te zijn. Dat is geen vrijbrief om het dan maar makkelijk te laten en te denken dat God alles wel goed vindt. Maar je mag gewoon op weg gaan. God wil je gebruiken. En gaandeweg, op weg naar die grote toekomst, laat God je wel zien wat er nog anders moet in je leven. En wat zo mooi is, hij laat dat niet alleen zien, hij geeft ook de oplossing. Haggai mocht profiteren van de heerlijkheid van de tweede tempel. De heerlijkheid van de tweede tempel die de eerste tempel zou overtreffen. En die was mooi hoor. Daar ging heel Israël prat op. Maar hij sprak over de heerlijkheid van Jezus Christus. De levende steen tot wie wij mogen komen. Door mensen wel verworpen, zegt Petrus, maar door God uitverkoren en kostbaar. Wij mogen bouwen op Jezus Christus in alle opzichten. Niet alleen voor onze redding en onze rechtvaardiging, maar ook voor onze heiliging. En dat is veel meer dan een goed voornemen van onze kant. Dat is een voornemen van Gods kant. En dat is ook een actie van Gods kant. God die ons wil vormen naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan bidden met elkaar en we doen eerst een...